Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn 3 geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas.
Maak kennis met Tonga, de schrik van de Eenzee. Al eeuwen maken de Tonganen de grote oceaan onveilig en dat heeft ze geen windeieren gelegd. In de klas van de Pacifische eilandstaatjes is dit niet de grootste, stoerste of luidruchtigste leerling. Dit is een leerling waar stiekem veel onzekere klasgenootjes tegen opkijken. Nooit haantje de voorste, overschreeuwt zichzelf niet en hoeft hem niet per se bij te horen. Stoïcijns, zelfverzekerd en voelt zich comfortabeler met een legpuzzel van 1000 stukjes dan met een opgevoerde scooter. Maar diep in Tonga zit ook een oerkracht die, als hij eruit komt, de wereld versteld doet staan. Tijdens die uitbarstingen is het maar goed dat er vaak niemand in de buurt is. En daar heeft Tonga zelf nog het meeste last van. Laat dat je vredige beeld niet verstoren.
Oeh, verwarrend. Hey, jongens geweest?
Niet in de verste verte niet. Maar het is ook een van de landen waar ik echt het minst van wist. Ik had het niet kunnen aanwijzen op een kaart.
Oh, ja. Nee.
Ja, ik wist dat het in Oceanië lag.
In de buurt van Nieuw-Zeeland?
Ja, maar inderdaad, welk deel van Oceanië precies? Als je me had verteld dat het in Micronesië, dus meer boven Indonesië bijvoorbeeld, had gelegen, had ik ook wel geloofd.
Ja. Ik ga het zo meteen allemaal uitleggen.
Ja, nee.
Maar het is inderdaad wel echt een... het is een heel klein staatje inderdaad. En het is wel, ik vond het wel leuk om erover te leren. Maar Leon, jij wist er al meer over blijkbaar. Want je zei net heel netjes Tonga.
Ja, het schijnt... Ja. Ik heb geleerd dat je het uitspreekt als Tonga. Ja. En zeg maar dat die NG zoals het Nederlandse NG is. En niet Tonga, maar Tonga. Ja.
Geen garanties dat we dat nooit verkeerd gaan doen deze aflevering.
Nee.
Want ik ben opgevoed met Tonga. Ik heb mezelf opgevoed met Tonga.
Precies.
Ik ga jullie in het hoofdstukje demografie wel uitleggen waarom dat zo is. Als we het over de taal hebben.
Okay. Dan ga ik jullie eerst even uitleggen wie we vandaag hebben als vrienden van de show. Dat zijn namelijk Annemarie, Leslie, Ellen en Mathieu, Maarten Stolkistan, Erwin, Forza Napoli. Okay. Ja, gewoon voetballiefhebber kan ook. En Marije.
Maar ook Ronald Long Island, Saint Maarten DVH, Geo Dirk 181, Robert, Vigo, Luca en Max. Max, ben jij vriend van de show geworden?
Ja, van de huishoudrekening.
En dan hebben we ook nog Amber, Johan Schipma, Mika Nezië, Kevin, Robert Horsten en Oruç Çelik. Ik hoop heel erg dat ik je naam goed uitspreek, Oruç.
Ongetwijfeld. Enorm bedankt jullie vrienden van de show. Echt heel fijn dat jullie bij ons legertje zijn.
We worden elke week weer gelukkiger van jullie. Dan Tonga.
Tonga.
Ja, weer wat geleerd. Het is een eilandengroep, Huug, daar gaan we. Goed opletten. Ja. Van 177 eilanden in de Grote Oceaan. En ik kan me dus wel voorstellen dat je af en toe een beetje de weg kwijtraakt daar. Dus even, waar ligt Tonga? Hier, daar ga ik al. Waar ligt Tonga? Het ligt een beetje in het zuidelijke deel van het drukste stuk van de Grote Oceaan. En het drukste stuk is waar de meeste landjes liggen. Dus dichtbij Niue, dat is van Nieuw-Zeeland. Dichtbij Fiji, dichtbij Wallis en Futuna, wie kent ze niet, deel van Frankrijk. En dichtbij Samoa. En ook de Cook Islands, Tuvalu en Tokelau liggen niet zo ver weg. De vuistregel is een beetje, als je Nieuw-Zeeland gebruikt, is een soort lineaal. En je trekt die lijn door, dan kom je rechtstreeks bij Tonga.
Ja, ja, je moet het inderdaad gewoon doortrekken.
Dat moet je gewoon doen.
Ja, en dan als je dan hemelsbreed kijkt naar het ongeveer het noordelijkste puntje van Australië. En als je die twee lijnen kruist, daar ligt Tonga.
Nou, simpeler kan het niet, toch?
Nee.
Als je een IKEA-handleiding begrijpt, dan begrijp je dit ook wel.
Doen.
Toch met die 177 eilanden sprokkelen ze toch best wel een stuk land bij elkaar ter grootte van Singapore. Ze zijn ongeveer 100.000 mensen rijk en de hoofdstad is Nuku'alofa. Een van de, nou, als je het mij vraagt, mooist klinkende hoofdstedennamen ter wereld.
Absoluut.
Op hoofdeiland Tongatapu. De eilandengroep strekt zich uit vooral verticaal, dus van noord naar zuid. En het is ongeveer 330 kilometer lang, dus dat valt al mee. De meeste mensen wonen natuurlijk op Tonga Tapu, dus dat hoofdeiland. De valuta is best wel tekenend voor het land, de paanga. Ook weer heel mooi.
Al die apostrofen in alles wat er tegen zijn gekomen is onmogelijk.
Ja, en dan zie je ook meteen dat die hele Stille Oceaan, dat die ook zoveel gelijkenis hebben. Ook Hawaii bijvoorbeeld, daar heb je er ook heel veel. Ja. Qua religie zijn er heel veel christelijke groepen die daar voet aan de grond hebben gekregen. Maar ze hebben vooral mormonen. Ze spreken Tongaans. De achternamen zijn Latu, Fifita, Finau, Tupo en Mafi. En de vlag is een rode vlag met linksboven een witte uitsparing. Dus een klein wit vierkantje waar Hugo altijd zo lekker op gaat. Net als de vlag van Taiwan bijvoorbeeld. Dus het is een witte uitsparing met daarin een rood kruis. En het lijkt daarin een beetje een liefdesbaby van Taiwan, Zwitserland en het Rode Kruis. Ja. Ze hadden ooit een andere vlag. Precies dezelfde als de Rode Kruis. Maar dat hebben ze toen toch maar veranderd, omdat het onhandig was. En ze hebben in de grondwet opgenomen dat die vlag nooit meer veranderd mag worden.
Oké.
Okay. Oh. Wat vinden we van deze vlag?
Nou, ik heb dit wel vaker gezegd. Maar ik vind dus, als jij een Pacifische staat bent. En je hebt een geschiedenis en je weet niet wie er allemaal langs zijn gekomen. Maar je hebt in ieder geval ervoor gezorgd dat er geen Union Jack op je vlag staat. Dat er niks op staat wat alle andere vlaggen hebben. En in dit geval ben je niet toevallig gekoloniseerd door Zwitserland. Vind ik dat je het goed hebt gedaan. Het is niet heel origineel. En ik weet, je zit me al aan te kijken als de messen zijn geslepen. Maar ja, als je iemand die nog nooit een vlag heeft gezien, deze vlag laat zien en dan vraagt, oké, bij welk land ter wereld hoort die, komt die nooit bij Tonga uit.
Maar maakt het hem ook mooi?
Ik vind het, ik geef voordeel van de twijfel.
Je bent in een goede bui. Ben jij ook in een goede bui?
Nou, ik vind het een goed pleidooi. Laat ik dat vooropstellen. Ik bedoel, geen Union Jack in deze regio is inderdaad al een plusje. Maar ja.
Is dit de feedback sandwich?
Ja, dit is de feedback sandwich. Nee, als je dan toch ruimte over hebt om iets anders te doen dan een Union Jack en een of ander standaard Zuiderkruis, maak dan Kiribati-achtigs of zo. Ja, sorry. Maar daar kan het zich gewoon niet mee meten.
Nee, 100% eens.
Ja. Ja, maar niet elke vlag kan het meest wilde ontwerp van de Stille Zuidzee zijn. Laten we zeggen, deze...
Zes min.
Ja, zes min denk ik ook wel. Prima. Een soort van. Ja, goed zo. Ja.
Oké, het eerste hoofdstukje, demografie, geschiedenis, politiek. Moet je er altijd even bij zeggen in een kleine podcast land natuurlijk. Want die pakken we samen. En dan beginnen we vaak ook even door terug in de tijd te gaan. Het is niet helemaal duidelijk hoe lang Tonga al bewoond wordt. Men vermoedt zo'n 2.500 jaar. Maar wat we wel zeker weten is dat er ongeveer 1000 jaar geleden een groot rijk bestond op Tonga Tapu, dat grootste eiland, dat een invloed had die veel verder reikte dan het huidige land Tonga. Dus ook Samoa viel onder dat rijk bijvoorbeeld. En het was wel een beetje een los verbond van eilandjes. Maar de koning op Tonga Tapu had wel de meeste macht. Dus vergelijk het met een soort Heilig Roomse Rijk, waarvan de stralen keizer was de baas. Maar het waren wel allemaal, het was een lappendeken van kleine staatjes.
Ja, het is moeilijk staatjes. Eenheidsstaat bouwen op die manier.
Klopt.
Ja.
Maar de Tongaanse cultuur was dus wel dominant in dit deel van de Stille Zuidzee. Net toen dat rijk een beetje in verval aan het raken was, toen kwamen de Europeanen. En wie waren er eerst? Portugezen? Nee,
wij denk ik.
Ja, de Nederlanders. Oh. Namelijk Willem Schouten en Jacob Lemaire. Nederlander, toch?
Wat zijn de
begin 17e eeuw kwamen die langs. Die verkenden trouwens alleen de noordelijke eilanden. 30 jaar later was Abel Tasman de eerste die aankwam op het hoofdeiland Tonga Tapu. En de Nederlanders noemden dat eiland trouwens gewoon Amsterdam. Dus niet nieuw Amsterdam, maar gewoon Amsterdam.
Ja, als je het hebt over originaliteit.
Ja, dus Tonga Tapu ook wel Amsterdam genoemd. Maar de Nederlanders die bleven niet. Die lieten ook geen grote invloed achter. Dat deden de Britten vervolgens wel. Want een eeuw later kwam James Cook, eind 18e eeuw. En die noemde de eilanden de Friendly Islands. Want hij werd best wel vriendelijk ontvangen.
Hier zit nog een heel leuk verhaal aan vast. Heb je dat gelezen? Over de Friendly Islands?
Nee.
Want ze noemen zichzelf nog steeds de Friendly Islands.
Oh.
Maar het schijnt, ik heb ergens gelezen, dat de lui die toen op het eiland zaten, hadden een heel plan bekokstoofd om James Cook en zijn bemanning te grazen te nemen. En daarvoor hadden ze een heel groot feest gepland op het eiland. Hadden ze iedereen uitgenodigd en dan zouden ze dus die lui dan te pakken nemen, ik weet niet, vermoorden of whatever. Omdat ze allemaal samen waren bij dat feest. Maar omdat hun voorbereiding schort aan alle kanten en het werkte niet goed en het lukte allemaal niet, dat uiteindelijk die leider heeft gezegd, weet je wat, fuck it. Dat feestje gaat gewoon door en we nemen ze wel niet te grazen. Kom goed.
Ze hebben alleen het eerste deel van het plan uitgevoerd.
Alleen dat feest is uitgevoerd en niet uiteindelijk zeg maar, het vermoorden van al die mensen.
Zeg maar een soort omgekeerd paard van Troje. Ja. Zeg maar dat je...
Wel het cadeau, maar wel niet het invallen.
Maar volgens zegt, weet je, we blijven gewoon in dat paard zitten. Prima.
Ja, en daarom noemen ze die eilanden nog steeds The Friendly Island.
Oh, nice. Dat is mooi. Ja. Nou goed, na James Cook kwamen in ieder geval ook allerlei Britse missionarissen. De lokale bevolking die nam het christendom heel gretig over. Daar komen we straks nog even op terug. Maar ook de Britten die koloniseerden de eilanden niet. Sterker nog, halverwege de 19e eeuw slaagde een jong krijger erin om de eilanden van Tonga weer te verenigen. In één koninkrijk met hem als vorst. En zijn naam was Siaosi Taufa'ahau Tupu Maikafau.
Wow.
En om het ons makkelijk te maken, kreeg hij de titel King George Tupu I.
Ja, echt hè?
Ja.
Dankjewel dat je het ons makkelijk maakt.
Heel fijn. Ja. Dus George Tupu I. En die blijft 50 jaar koning en is dus echt de vader des vaderlands. Dus hij heeft echt die eilandjes weer verenigd tot eigenlijk het Tonga wat het nu is. Het was een hele charismatische man. Er staat ook een prachtig statieportret van hem op Wikipedia. Zwart gezicht, spierwitte haren en een spierwitte baard. En de baard en de haren zijn ook even lang en net zo borstelig. Dus het is gewoon alsof alsof zijn haar loopt gewoon evenwijdig helemaal rondom zijn gezicht.
Het frame van zijn gezicht is zijn haar, precies, zeg maar. Ja,
ja. En dan zo'n mooi koninklijke kostuum eronder natuurlijk wel. Hij bouwde een stabiele constitutionele monarchie en liet zich ook dus niet koloniseren door de Britten. Zijn opvolger, zijn kleinzoon, want hij werd zo oud dat zijn kleinzoon de volgende was, George Tupu II, die sloot in 1900 wel een vriendschapsverband met het Verenigd Koninkrijk. En dat hield eigenlijk in dat ze bescherming kregen van de Britten tegen buitenlandse machten. Maar daar bleef het verder bij. Ze mochten volledig zelfbestuur hebben. Dus het was nog een stapje minder dan een protectoraat.
Ja, precies.
Maar.
Dat zat ik inderdaad ook te denken van. Dat hoor je wel vaker, maar hier waren zij dus nog zelfstandiger.
Ja, klopt. Ja. En die Tupu II die bleef minder langer leven. In 1918 kwam zijn dochter op de troon, Salote Tupu III. Dus toen hadden we een koningin op Tonga. En die bleef ook weer bijna 50 jaar koningin. En investeerde heel veel in volksgezondheid en onderwijs. En in haar laatste jaren regelde ze dat Tonga helemaal los zou komen te staan van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde uiteindelijk in 1970. En vanaf dat moment zijn ze alleen nog maar lid van het gemene best.
Ja, dus hier heb je ook de reden dat er geen Union Jack op de vlag staat.
Ja, klopt. Ja, ja. Maar die heeft er dus ook nooit gestaan. Nee. Ook voor 1970 niet. Nou, die Salote Tupu III die werd opgevolgd door haar zoon Taufa'ahu Tupu IV. Dus ja, helaas geen George meer, maar wel nog Tupu de Vierde. Dus de Tupu-lijn werd lekker voortgezet. Even over die koninklijke familie. Die is trouwens niet helemaal van onbesproken gedrag. Want ze hebben wel altijd aardig goed voor hun bevolking gezorgd. Met dus gratis onderwijs, gezondheidszorg. Maar in ruil daarvoor dulden ze ook niet zo heel veel democratische tegenstand. Ik zag een beetje parallellen met Liechtenstein.
Tonga, het Liechtenstein van de Pacific.
Ja. Vooral rond de eeuwwisseling, dus rond 2000 werd dat duidelijk. Onder die Taufa'ahu Tupu IV. De koning had namelijk wat schimmige plannen gesmeed om meer geld binnen te slepen. Want ja, economisch hadden ze niet zo heel veel bestaansrecht. Hij speelde met de gedachte om een deel van Tonga aan te wijzen als stortplaats voor nucleair afval. Hij wilde Tongaanse paspoorten verkopen en bouwde een sigarettenfabriek voor export naar China.
Okay.
Hij verloor ook heel veel geld door de staatskas toe te vertrouwen aan een Amerikaanse financieel adviseur, Jesse Bogdanov. En Jesse Bogdanov die noemde zichzelf de hofnar van Tonga. En dat was een durfinvesteerder en die verkwiste echt tientallen miljoenen Tongaans geld met allerlei riskante investeringen in fondsen.
Nee, joh.
Echt? Ja. Echt?
Dus voor hem was Tonga gewoon een soort bordspel of zo. Gewoon denk ja. van, joh, we gaan ja, gewoon precies. even aan de andere ja. kant van
en
de
En hij is later ook aangeklaagd en in de bak gekomen. Maar goed, de koning stond er dus slecht op. Want hij had zich eigenlijk laten verleiden om het geld toe te vertrouwen aan zo'n gast.
Een soort crypto-koningen ja. van la lettre, zeg maar.
Ja, dus die was, de koning was bang voor negatieve publiciteit daarover. Dus die verbood de vrije pers eigenlijk. Er werden ook voorstanders van democratie vastgezet. En het leidde tot protesten. En in 2006 zelfs tot rellen waarbij doden vielen. En in de jaren daarna heeft het koningshuis wat macht uit handen gegeven aan de premier en het parlement. Dus is het iets meer gedemocratiseerd.
Zo'n Thorbecke-achtige situatie.
Ja.
Maar,
ja.
En wat is dan precies die rol van die koning nu? Weet je dat? Is dat meer ceremonieel of heeft hij ook echt invloed in het parlement? Want het lijkt me dat je op zo'n kleine eiland staat en je hebt een koning, dat hij dan ja toch wel op een of andere manier altijd best wel flink wat...
Ik weet in ieder geval dat de koning heeft heel veel aanzien. Ja. Het is gewoon een hele lange traditie, een hele lang bestaande monarchie. Het is zeker ook een hele ceremoniële functie. In het verleden dus ook een hele machtige functie. Dat is dus steeds minder aan het worden.
Ja.
Maar ik denk wel dat hij een grotere vinger in de pap heeft nog dan bijvoorbeeld Willem-Alexander.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, en ook de mensen om hem heen, die zitten ook op belangrijke plekken. Dus ja. Het is niet alleen hij zelf.
Nee, klopt. Ja. Nee, want bijvoorbeeld inderdaad de premier, dat is vaak ook wel iemand uit een vooraanstaande familie, zeg maar, al dan niet met banden met het koningshuis.
Ja, niet zijn neef of zo.
Ja, dat kan wel.
Oh ja, ja. Okay. Ja. Dus ook een klein nepotisme is Tonga niet vreemd.
Nee. Nee, maar goed, ja, met 100.000 inwoners
nee, ja,
heb
enough.
Je toch al gauw iemands neef ja. te pakken. Ja.
Om met de woorden van Hugo te spreken, om ze nou daarom helemaal kapot te maken.
Ja, precies. Hey, inmiddels zijn we twee koningen verder. Maar Tonga is dus nog altijd een monarchie. En daarmee is het de enige overlevende inheemse monarchie in deze regio. Omdat ze dus nooit gekoloniseerd zijn geweest. En ze zijn dus ook het enige land in deze regio dat niet gekoloniseerd is geweest.
Maakt
echt wel heel bijzonder.
Echt super stoer, toch?
Ja, dat is echt heel tof. Ja, ja.
Dus eigenlijk hadden ze beter in plaats van dat kruis op hun vlag, hadden ze beter daar een kroontje kunnen neerzetten. Dan waren ze echt gewoon uniek geweest in die regio.
Ja, maar voor dat kruis hebben ze ook nog wel een goede reden. Oh. Daar kom ik zo ook nog wel op. Even naar de friend zone, zoals ze dat bij Geography nou altijd lekker noemen. Ja. Ze zijn goede maatjes met Samoa. In het verleden is daarmee ook wel veel culturele uitwisseling geweest. Met Fiji hebben ze al heel lang ruzie over de Minerva-riffen. Dat zijn twee atollen die helemaal onder water liggen. Dus dat zijn gewoon ondieptes.
Ja.
In 1972 vond een Amerikaanse vastgoedmagnaat het een goed idee om er een libertarische staat uit te roepen. De Republiek Minerva. Hij liet een stalen toren bouwen op het rif. Dat was voor Tonga reden om een expeditie te sturen en de Amerikanen ervan af te schoppen. En in 1982 kwamen de Amerikanen nog eens terug, maar die werden weer verdreven door Tonga. Maar Fiji claimt de riffen ook. En die hebben begin deze eeuw zelfs nog marineschepen gestuurd om navigatieapparatuur en zo van de Tongaanen kapot te schieten.
Wow.
Tonga die bood aan om de riffen aan Fiji te geven als Tonga de Lau-eilanden zou krijgen van Fiji. Maar de Lau-eilanden die liggen wel boven water, punt 1. Punt 2 zijn in totaal 500 vierkante kilometer en er wonen 10.000 inwoners.
Wat?
Jongens, dit is waar de derde wereldoorlog gaat beginnen.
Ja, hoe is dit een goed ruilmiddel?
Ja, dat was het dus niet. Dus nee. Fiji zei nee. Maar het punt van Tonga was dat er op die Lau-eilanden wonen veel mensen met etnische banden met Tongaanen.
Ja.
Nou, dan even naar de bevolking. Ruim 100.000 dus. Een Polynesisch volk. Etnisch super homogeen, want heel afgezonderd, geen kolonialisme gekend. Maar, en daar komt de verklaring voor het kruis, het geloof hebben ze dus wel heel gretig overgenomen van de Britse missionarissen.
Jij zei al gretig aan het begin, toen dacht ik echt van, wat hebben zij gedaan?
Nou, het is echt een super christelijk land. Echt, Staphorst is er niks bij. je moet ook echt niet in je hoofd halen om op zondag te gaan zwemmen of zo, of in een korte broek rond te lopen op Tonga. Zo'n land is het echt niet. Je mag ook niet topless rondlopen, ook niet als man bijvoorbeeld. Dat is echt niet de bedoeling. Er zijn enorme hoeveelheden kerken voor zo'n klein land. 60% van de bevolking is trouwens mormoon.
Ja.
Meer dan in welk land ter wereld. Dus het hoogste percentage mormonen ter wereld.
Dus gewoon even kroegfeitje uit je achterzak. Niks aan de hand.
Precies,
en kunnen we nog even een korte definitie geven, zeg maar, hoe mormonen anders zijn dan ander christelijk volk? Zeg maar, wat maakt hen anders?
Nou, vertel.
Ik weet alleen dat ze polygaam zijn, toch?
Jongens, ik weet echt helemaal niks van mormonen. Ik heb ooit een South Park aflevering gezien over de Book of Mormon en Joseph Smith. Ja. En, maar nee.
Ja, precies. Het heeft volgens mij meer te maken met dat zij ook geloven dat er een dat Jezus Christus, of in ieder geval een nakomeling daarvan, ook naar Amerika is geweest en daar die Book of Mormon heeft opgeschreven.
Ja, en in Salt Lake City en zo, Utah wonen ze veel.
Daar zit die dat ook. Dat
jongens, we zitten nu echt op heel dun ijs.
Ja, zullen we doorgaan? Ja. Ja. Wat mooi dat we op dun ijs zitten bij de aflevering Tonga.
Ja, we nog wat over die bevolking kwijt.
Ja, zeker. Nog even wat iets anders wat ze hebben overgenomen van de Britten, behalve het christendom dus, is dat ze links rijden. Wat ze ook van de Britten hebben overgenomen, is dat ze houden van heel ongezond eten. En dat is ze niet helemaal kwalijk te nemen, want er is weinig te verbouwen, dus vers voedsel is schaars. Wat ook niet echt meehelpt, is dat dikke mensen meer aanzien hebben dan dunne mensen. Dus dun zijn is een teken van honger en armoede, dus daar wil je niet mee geassocieerd worden. En het gevolg, 90% van de mensen heeft overgewicht, 70% is obese en 40% heeft diabetes type 2.
Jeez.
Ja, en die koning Taufau Tupu IV, die van die schimmige plannetjes, die woog op enig moment 210 kilo. En daarmee was hij, voor zover bekend, de zwaarste vorst aller tijden.
Ja.
Hij heeft trouwens wel aardig gejojo'd, want in zijn jeugd was hij verdienstelijk sporter. Hoogspringen en roeien onder andere.
Ja.
Oh, dat zijn geen dingen trouwens waar je kunt permitteren om zwaar leven te zijn.
Hij zag er ook echt vet afgetraind uit. Hij is na dat zwaartepunt van 210 kilo ook weer 75 kilo afgevallen. En hij is er 88 jaar mee geworden. Dus ja. Lekker gewerkt. Ter afsluiting even de taal. Het Tongaans. Nou, dat is echt een lijpe Austronesische taal. We hebben al meerdere Austronesische talen voorbij zien komen. Je ziet veel gelijkenissen, maar we zijn er nooit echt ingedoken. Wat is in het Tongaans belangrijk? Er zijn een aantal strenge regels voor lettergrepen. Namelijk, 1. Iedere lettergreep heeft exact 1 klinker. 2. Iedere lettergreep heeft maximaal 1 medeklinker.
Je kijkt er ook heel streng bij.
Ja, ja. Nee, maar dat wil dus zeggen, een lettergreep bestaat dus uit maximaal 2 letters. Ja. Soms alleen een klinker, soms 1 klinker en 1 medeklinker. En het eindigt altijd op de klinker.
Oké.
Er staan in het Tongaans dus ook nooit 2 medeklinkers achter elkaar. De enige uitzondering.
Apostrofje ertussen?
Nee, dat zijn de klinkers. Die worden vaak onderscheiden met een apostrofje. Yeah, yeah. Maar de enige uitzondering, de enige wanneer er 2 medeklinkers achter elkaar kunnen staan, zijn de N en de G.
Zoals Tonga.
En dat komt omdat het 1 klank is.
Ja. Ah, vandaar ook Tonga en niet Tonga.
Dus wat zijn de lettergrepen van Tonga? To-nga.
Oh ja.
Niet Tonga.
Klinkt wel een beetje als die random plaatsnamengenerator die ik altijd toeschrijf aan Oost-Afrika. Dat plaatsen alleen maar Kigali en Dodoma en zo.
Ja, precies. Ja.
Die zouden hier ook wel iets gegeven hebben.
Ja, precies. Maar hier hebben ze dus ook vaak dat lettergrepen gewoon uit 1 klinker bestaan. En dan ook nog 3 van dat soort achter elkaar. Nou, dan krijg je dus vaak een apostrofje om dat te scheiden.
Ja, ik heb me inderdaad in wiki loopholes begeven in het onderzoek naar Tonga. Dat ik echt op een gegeven moment, ik zat gewoon naar letters te staren. En dan ik echt dacht, wat ben ik nou aan het lezen, jongens?
Ja,
wat ben ik nou aan het doen?
Je dacht, hoe kan ik mijn zinnen ombouwen dat ik ze niet hoef uit te spreken?
Ja, het bizarre is, kijk, het is allemaal best wel fonetisch. Dus je kan het uitspreken als je weet hoe je het moet zeggen, zeg maar. Dat is heel anders in talen als bijvoorbeeld, weet ik veel, het Ests wat we hadden. Dan weet je bij de helft van de letters niet eens hoe je ze goed moet uitspreken. Of met Arabisch bijvoorbeeld, omdat je weet dat het vertaald is.
Ja.
Maar nu zie je gewoon een heel lang woord staan met heel veel verschillende letters. En je weet, als ik dit goed wil uitspreken, moet ik inderdaad staccato alles zeggen.
Ja, maar dan kom je er ook wel.
Ja, ja, dus dat is aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant, in eerste instantie ziet het eruit als echt een berg die moet beklimmen.
Ja. Laatste mooie feitje. We hebben een mooi leenwoord uit het Tongaans in het Nederlands. Namelijk het woord taboe.
Fucking vet toch, dat wij gewoon een leenwoord hebben uit het Tongaans.
Ja. Is dat zo?
Taboe is afkomstig uit het Tongaans.
Wat goed.
Ja, tof hè?
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had, daar,
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Ja. Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dat is 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed het altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is... Ja,
ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus, jij leest dit hele mooie stuk. Dit je nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
We hebben een unicum te bespreken.
Ja, Huug.
Unicum bestaat uit dat wij altijd landen en hoofdstukjes verdelen en daarmee altijd een loting hebben tussen welke hoofdstukjes we moeten doen. En nu vond ik mijzelf terug, wat is het, maandagavond ongeveer, 2 dagen voordat we dit opnemen. Om 21:30 s'avonds Leon Boelens appen van, oh mijn hemel, ben je alsjeblieft nog niet begonnen aan Tonga? Want ik heb per ongeluk jouw loting onderzocht.
Echt?
Ja, ja, ik had eigenlijk kunst en cultuur, of kunst en keuken en sport.
Dus jullie hadden allebei kunst, keuken en sport voorbereid?
Nee, Leon was half begonnen met mijn hoofdstukje. Dus zeg maar degene die ik nu gedaan heb. Maar ik was al zo lang bezig met het verkeerde hoofdstuk. Oh. Dus ik ben heel blij dat hij mij dit tussenhoofdstukje heeft gegeven.
Ik, nobel als ik ben, heb al mijn research aan Max gegeven en verder niks meer onderzocht.
Elke
ik heb
2 zinnen in interruptie vanaf nu.
Ik heb toen de laatste 3 hoofdstukjes onderzocht.
Oké, okay, klasse. Ja,
dus luister, ja,
dit moest een keer gebeuren.
Het moest ik eerst de eerste keer, hè?
Ja.
Dat is het, aflevering 100 of zo. Nou, ik vind het best knap.
Ja. Ja. Ja, nogmaals, het moest een keer gebeuren inderdaad. Nou, dus dan kan ik het even gaan hebben over hoe de natuur in elkaar zit en economie en een klein beetje toerisme. In Tonga, want we hebben het hier over een tropische eilandengroep. Die wordt warmer en natter naarmate je noordelijker zit en zuidelijker is het wat gematigder. En de meeste eilanden zijn veel vulkanische oorsprong, maar laten we het dus niet over de ontstaansgeschiedenis van die eilanden gaan hebben. Allemaal schuivende platen en zo. Dus wat gebeurd is, is gebeurd. De vraag is, hoe liggen ze nu? Ik had even geen zin in platentektoniek, sorry. Ze liggen midden in een gebied waar nogal eens wat natuurrampen langskomen. Tropische stormen, tsunamis, soms droogte, vulkaanuitbarstingen. En het enige chill is dat deze eilanden over het algemeen geen atol zijn, waardoor ze wat minder snel onder water komen te staan. Dat is een beetje de samenvatting. En ze staan daarmee op 3 in de World Risk Report. Dus het is een combinatie van blootstelling tegen natuurkrachten, kwetsbaarheid, vatbaarheid, slechts gevoeligheid. Je leest een beetje ja, risico-inschatting. En het gebrek aan mogelijkheden om ermee te dealen of om adaptieve maatregelen te regelen.
Ja.
Vanuatu staat op 1. En het zijn vooral kleine landjes. En nou vraag jullie als een heel moeilijk quizje. Hebben jullie enig idee welk grote podcastlastland als eerst zou komen?
Bangladesh?
Nee, die staan ook niet zo heel laag volgens mij. Dus dat is wel op zich een goede gok.
Ja, het is sowieso een arm land. Het is een land wat aan water grenst. Het is een land...
Ik denk misschien Nigeria of zo.
Ik zou eerder in die hoek blijven zitten. Dus ik zou dan eerder zeggen, ja? Ik wil iets als Indonesië. Of misschien Vietnam of zo. Of Papua-Nieuw-Guinea, I don't know.
Blijf ik toch aan jouw kant, Leon. Want de eerste is Guyana. Moeten we nog over uit gaan vinden of we dat een grote podcast als land vinden, ja of nee. Ja. Daarna de Filipijnen en dan Papua-Nieuw-Guinea. Dus een beetje
Filipijnen natuurlijk ook, ja.
Laatste land is Qatar, want rijk en toch wel droog. Ik begin hier ook een beetje mee. Omdat Tonga, als het nieuws is... Het is omdat er iets gebeurd is. En zoiets gebeurt rondom de jaarwisseling van 2021-2022. Even voorstellen. Het vulkaaneiland Hunga Tonga Hunga Haapai. En laat hem voor de gezelligheid even Hunga Tonga noemen. Dit is een onderwatervulkaan met een caldera die dus deels onder water lag... en deels als berg uitstak uit de zee. Vet groot. 4 kilometer breed... En op 20 december barstte hij uit. Hij barstte zo hard uit dat het eiland groter werd. Dus hij kwam gewoon op uit de zee. En dat duurde tot 11 januari. Toen gaven de autoriteiten het signaal dat de vulkaan weer was gaan slapen. Maar 3 dagen later barstte hij weer uit. En de dag daarna nog een keer. En dan komt hij 7 keer zo hard als de eerste keer in december. Dus je dacht, als je dat gehad hebt, dan denk je van oké, nu is het klaar. En nu komt hij er 7 keer zo hard overheen. De aswolk die die vulkaan produceerde was 58 kilometer hoog. De hoogste ooit gemeten.
Wow.
In Alaska, 10.000 kilometer verderop, was 7 uur later een knal te horen.
Zo.
Het was de grootste vulkaanuitbarsting deze eeuw. En gaf een explosie die groter was dan de grootste atoombom die ooit tot ontploffing is gebracht. 100 keer zo zwaar als de bom op Hiroshima. Ik weet, het zijn superlatieven, dus ik kan hem ook even op pauze zetten en dit even op je in laten werken.
Nee, maar dit is huge.
Ja, en dit is echt huge.
En dit is niet 1910 waar we het over hebben.
Nee, het is gewoon 2 jaar geleden.
Ja.
Wow, maar dat ik dit niet wist ook.
Nee, ja, ik kan me er wel herinneren dat het op de NOS stond en zo. Maar ja, goed, het ligt natuurlijk in een deel waar niet zo heel veel mensen wonen.
Precies, ja.
Er zijn zelfs aan de andere kant van de oceaan Peruaanse vissers overleden door de tsunami.
Wow.
En wat die uitbarsting extra bijzonder maakt, los van dat het de zwaarste beving is die ooit met instrumenten gemeten is, de moderne instrumenten, is dat het dus een onderzeese vulkaanuitbarsting is, maar dat die wel zo hoog de atmosfeer in blies, dat daar gewoon nog steeds zit. Die waterstof die daar nog steeds zit. Want het is maar net onder het wateroppervlak.
Ja.
150 meter of zo. Ik zei net dat die halve caldera boven de grond lag als eiland. En door de kracht van die tweede en derde bevingen, is het dus het hele eiland verzonken. En er liggen dus nu nog maar 2 kleine stukjes boven het water. Dus die hele vulkaan heeft gewoon zichzelf opgeblazen. Als je het hebt over superlatieven nog een keer. Nou, het heeft dus ook alle telefoonlijnen gesloopt. Dus mensen hebben 5 dagen lang hun familie niet kunnen bellen. En heel Tonga was dus afgesloten van de buitenwereld. Het heeft 5 weken gekost om de internetkabel te herstellen die naar de bewoonde wereld loopt. Die is 840 kilometer lang. Die gaat naar Fiji. En het duurt natuurlijk wel even om dat te maken.
Ja.
Maar ze hebben dus ook nog eens 5 weken lang zonder iets van contact gezeten met de buitenwereld.
Dit is echt bizar. Ja. Ik heb, omdat ik dit hoofdstukje ook op onderzocht, ook nog wel wat dingetjes voor je.
Je kent ook wel dingen over de Hunga Tonga.
Die je nog niet hebt genoemd. Dus met jouw permissie ga ik nu nog even wat andere echt superlatieve droppen. Tijdens de uitbarsting flitsten er 200.000 bliksemschichten in de vulkaanpluim. Dat was tijdens een piek zijn er meer dan 2600 per minuut gemeten bliksemschichten. Dit is een absoluut wereldrecord. De drukgolven die daardoor, zeg maar niet door die bliksemschichten, maar de drukgolven door de uitbarsting zijn de hele aarde omgegaan en zijn dus samengekomen boven de Sahara. En die zijn daarna weer dus tegen elkaar aangekomen en weer teruggegaan. En er is echt een wetenschapper die heeft hier een geweldig gifje van gemaakt over hoe dat de wereld over is gegaan met satellietbeelden. Mm. Die zal ik even delen op de website. Om eventjes, blijf bij me, want nu ga ik echt grote getallen noemen. Er wordt geschat dat er 150 miljoen ton waterdamp in de stratosfeer terecht is gekomen. Dat is ongeveer net zoveel als 58.000 Olympische zwembaden. En omdat dat dus in die stratosfeer terecht is gekomen, en het is waterdamp. En wat gebeurt er met waterdamp in de stratosfeer? Dat werkt als een broeikas.
Hmm.
Want water, licht, nou, er wordt warmer van. Dus KNMI heeft berekend dat de uitbarsting de aarde in 2023 wereldgemiddeld 0,1 graden Celsius warmer heeft gemaakt.
Wow.
Dus dat is tijdelijke opwarming.
Dat is echt heel veel.
Ja.
Maar het is wel tijdelijk dus, hè?
Want vaak zie je dat vulkaanuitbarstingen tijdelijk voor afkoeling zorgen.
Precies. En dat komt omdat er normaal gesproken wordt er zwavel de lucht ingeschoten. En zwavel laat geen zonlicht door. En dus en is het niet als een broeikas. Maar nu is het waterstof omdat die vulkaanuitbarsting onder water is gebeurd.
Ah, ja. Okay.
En weet je hoeveel Olympische zwembaden aan zeebodem er zijn verplaatst tijdens deze eruptie?
Ja,
miljoenen.
2,6 miljoen Olympische zwembaden verplaatst aan water.
Holy shit. Ja. Ja. Okay. Ja.
Dus onderschat de Hunga Tunga niet.
Zeker niet.
Als de Hunga Tunga in de Middellandse Zee had gelegen, dan hadden
wij geen podcast
groot probleem geweest.
Nee, misschien is het ook wel de Hunga Tunga. Hunga Tunga.
Hunga Tunga, ja, dat denk ik wel. Ja.
Maar goed, het zijn dus nu twee eilanden. Dus als je nu op Google Satellite kijkt, dan zie je dus ook twee eilandjes.
Yep.
Trouwens, als we het nu toch over telecommunicatie hebben en satellieten en zo. Ja, het is een heel lelijk bruggetje, maar wel even naar de economie ook. Want ik las ergens dat ongeveer de hele telecommunicatie, die hele wereld, die is dus allemaal in handen van die koninklijke familie. En een hele kleine groep eromheen. Dus Jurgen, jij zei net ook al, het wordt ook gezegd dat het een van de corruptste landen ter wereld is.
Ja. Ah, oké.
Okay. Ja, is dan wel weer een tegenvallen, want ik vond het heel vet. Maar ja, oké, dat is dat dan wel weer minder.
Ja.
Nu heb ik nog iets moois voor jullie. Want het geld waarmee ze betalen, de paanga. Dit is na de Seychelles het land met minste inwoners dat wel gewoon zijn eigen valuta heeft. En de Seychelles is ook een beetje, ja, aan de ene kant heel cool voor de Seychelles, maar die hebben de Seychelles een roepie. Maar ja, een roepie hebben we ook in andere delen van de wereld. Dus ja, toch een beetje vals spelen. Dus nogmaals, hoe vet is de paanga?
Ja.
En die is genoemd naar een langwerpige lokale noot. En de dwarsdoorsnede van die noot ziet er een beetje uit. De binnenkant van zijn muntje.
Oh, oké, okay, grappig. Okay.
Dus ik ga jullie even een geschiedenisverhaaltje vertellen. In 1806 vielen de Tonganen een passerend Frans handelsschip aan. En dat hele schip zonk. Dus ze konden pakken wat ze pakken konden. En de buit bestond vooral uit gekke muntjes. Heel veel gekke muntjes. En die deden hun denken aan de paanga, aan die noot dus. Maar ze kwamen dus bedrogen uit, want het waren ook muntjes. Hadden ze dus geen zak aan.
Nee.
En de enige overlevende van het schip, dat is een Europeaan, die maakte hem duidelijk dat dit echt van hele grote waarde was.
Side story.
Hoe de fuck ga je dat doen? Weet je, je spreekt elkaar stalen niet. Maar goed, whatever. De reactie van die lokale koning, die zei dus, ik ga je nu even quoten, dus ik ga even een stukje voorlezen. Als geld van ijzer zou zijn en in messen, bijlen en bijtels zou kunnen worden omgezet, zou het zin hebben om er een waarde aan te hechten. Maar zoals het nu is, zie ik er geen. Als een man meer jams heeft dan hij wil, laat hem dan een paar ruilen voor varkensvlees. Geld is zeker veel handiger. Maar omdat het niet zal bederven als het wordt bewaard, zullen mensen het opsparen in plaats van het te verdelen zoals een chef zou moeten doen. Zo worden ze egoïstisch. Ik begrijp nu heel goed wat de papalangi, dat zijn dus de witte mannen, zo egoïstisch maakt. Het is geld.
Daar zit de Karl Marx van Tonga.
Nou,
ja, goed punt wel.
Ja, Tongaans socialisme. Ja, ja. Ik zie het wel voor me.
Wijs man, niet?
Ja, absoluut,
zeker.
Die muntjes tegenwoordig, die hebben een inscriptie. Faka lahi me akai. En betekent verbouw meer eten. Daar gaat het allemaal om, weet je?
Okay.
Nou, dat even over het geld. En dan nog even heel kort toerisme. Voor Tonga geldt wel wat er voor meer van die landjes daar geldt. Het zijn niet echt hele grote spelers, maar het is er wel bloedje mooi. Meest in het oog springend is Vavau. Dat is een eilandengroep met een soort van hoofdeiland. En daaromheen heel veel van die kleine eilandjes. Het ziet er een beetje uit als The World, dat project in Dubai. Weet je, waar ze die eilanden precies allemaal op goede afstand van elkaar hebben neergelegd. Maar hier zijn het dus allemaal tropische eilandjes. Dus heb je wel weer mooie hotels en zo. En op het hoofdeiland van Tonga Tapu heb je dus ook blowholes. Hugje tipte mij dat, veel dank. Daar gaan ook veel toeristen naar kijken. Blowholes, ik zal even uitleggen wat het is. Het zijn allemaal stukken aan de kust waar het vulkanische landschap een soort uitgeharde spons is. Met allemaal gaten erin en holle stukken. En dus onder water heb je ook een heel gangenstelsel. En als er dan een golf aankomt, perst die al het water door die gangetjes. En dat spuit dus aan de bovenkant eruit als een soort gijzer.
Ja.
Oké.
Okay. Volgens mij waren het ook in Sao Tome en Principe.
Ja, het is een beetje hetzelfde idee inderdaad.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, precies. En dan alleen dan bij Sao Tome en Principe was het echt spijkers op laag water zoeken voor iets wat een beetje interessant was.
Oh,
en dit ziet er wel uit als, dit klinkt ook wel als iets wat meer body heeft.
Het legt ook een beetje stoer uit nu hoor. Maar het is niet super vet, maar het is wel gewoon oké. Het lijkt een beetje gewoon op wat een walvis ook doet, weet je wel?
Ja.
Ja.
Maar goed, ja.
Over walvissen gesproken.
Oh, heb je een mooie?
Nou, ik ging zoeken op plaatjes voor Tonga, alvast voor de website. En ik kwam echt alleen maar bultruggen tegen.
Ik wil net zeggen, dat is ook in mijn hoofdstuk. Ik heb hem sterker nog.
Ja.
Je hebt hem hier voor je. Oké, klasse.
Blijkbaar wonen er hier heel veel bultruggen.
Oh.
Nou, dit is dus een van de beste plekken als ik de bultrug community moet geloven. Waar ik me slechts een dag in heb begeven. Ja. Waar de bultruggen zeg maar het fijnst zijn om mee te zwemmen. Dus je kan de Dominicaanse Republiek, Mexico, Zuid-Afrika, Australië, whatever.
Ja.
Maar heel veel mensen die komen naar Tonga, omdat hier de bultruggen blijkbaar elk jaar altijd terugkomen om weer met andere bultruggen te chillen.
Okay, het zijn een beetje als die walvissen met acne eigenlijk. Hè? Echt enorme kraters. En het zijn niet de meest gladde walvissen.
Nee, ik hoop wel, eerlijk gezegd, dat de luisteraars van deze podcast wel enigszins weten wat een bultrug is.
Tuurlijk.
Anders bij deze.
Ja.
Nee, maar het is toch wel een beetje een huistuin- en keukenwalvis, toch? Dus het is prima dat mensen dat wel weten. Je kunt daar dus wel heen voor de bultruggen. Want walvis-expedities zijn wel leuk. Maar zorg wel even dat je doet met een soort van gevoel voor de beesten en zo. Vind ik altijd wel belangrijk.
Ja.
Dus daarom kun je erheen. Maar het is wel best wel moeilijk om er te komen. Dus ik heb even gekeken op dezelfde manier als wat jij pas hebt gedaan, Leon, in Irak. Uitgezocht van als je nou waarop we deze aflevering lanceren en de wijde wereld insturen, 21 maart. Als je daarheen wil, wat gaat het je kosten en wat dan ook. Maar dat is best wel een dure dag. Dus we gaan een dagje later. 22 maart. Wat denken jullie? Wat kost een enkeltje? Zonder bagage en al die extra
vanaf Schiphol?
Ja.
1600 euro.
Ik zou ook in. Ik denk iets goedkoper. 1300, denk ik.
1090 euro.
Oh, oké. Okay.
Dat valt mee.
En hoeveel enkeltje tussenstops en waar?
Ja, okay.
Voor de gevorderde?
Dubai, Singapore. Nee?
Ja,
nee, nee.
En denk je dat vanaf Singapore in één keer naar
daarom zeg ik. Nee, wacht. Ik verbeter mezelf. Dubai, Kuala Lumpur, Wellington.
Dus drie.
En dan naar Tonga.
Oké. Okay. Huug?
Ik denk dat je wel in één stop in Wellington kan komen. Of Auckland.
Vanaf Schiphol?
Ja, ik denk Doha, Auckland.
Het is Shanghai, Auckland. Dus ik geef de prijs aan Huug.
Aha, okay.
En dan ben je dus 53 uur onderweg.
53.
Dus bedenk je wel even, wil je zo ver reizen voor een bultrug? Maar goed, dat is een ander verhaal.
Maar zij zijn ook wel enigszins fucked, zeg maar. Nou, of niet. Het is hoe je het kijkt. Want zeg maar, aan de ene kant heb je Fiji en Nieuw-Caledonië en Nieuw-Zeeland en zo, zeg maar. Als je toerist bent en je wilt zo'n soort eiland bezoeken. En aan de andere kant kan je naar Amerikaanse Samoa of naar Hawaii, zeg maar. Dus zij zitten
dat
net.
Is wel mooi.
Ja, ze zitten net in een soort niemandsland van landjes die je wil of kunt bezoeken.
Ja, daarom gaat er ook niet zoveel mensen heen.
Nee, precies, dat bedoel ik. Ja, jongens, hoofdstuk 3 van Tonga. We gaan even alle kanten op, dus blijf vooral bij me. Ik begin even met de kleding, want daar zijn ze heel trots op en daar zijn ze ook best wel goed in. Er zijn twee aspecten van de Tongaanse kunst die een lange geschiedenis met zich meedragen, letterlijk. En dat zijn de gatu, dat is een soort moerbei boomdoek, en de fala, en dat is een soort fijne geweven mat. En dat zijn dan die dingen die zie je overal terug, die ze dan aan elkaar uitwisselen bij belangrijke evenementen zoals bruiloften, begrafenissen, dat soort dingen.
Ja.
Nou, vroeger hadden ze heel veel traditionele kleding. Maar dat is er een beetje uitgefaseerd door al die missionarissen waar we het eerder over hebben gehad. Die hebben namelijk het geloof in de preutsheid geïntroduceerd op die eilanden. En daardoor hebben ze dus heel veel weer hele strakke soort van pakjes aan.
Maar moet ik dat dan zien? Dat zeg maar vroeger was er ook veel bloot in deze cultuur, in de manier van kleden. En door de missionarissen minder.
Ja, en dus inderdaad wordt dus heel erg gehamerd op dat als jij naakt bent, dat is niet de bedoeling. Zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik kom ook nog een plaatje tegen op de socials. En dit vond ik echt goud. Dat gaat over de Tupenu. Dat is de Tongaanse versie van een sarong of een omslagrok. Maar je hebt dat dus ook voor formele kleding. Dus dat zie je er gewoon uit alsof je naar een formele zakelijke meeting moet om 9 uur 's ochtends, maar een traditionele vuurdans om 10. Dus je ziet er dan uit met zo'n hele mooie rok en daar overheen zit dan zo'n jasje, een kolkpertje en dan heb je dus een aktetas in je handen. Ja, ik vond het echt hilarisch.
Dus iemand heeft gewoon bovenlichaam heeft hij gewoon een pak, driedelig pak. En onderlichaam heeft hij zo'n sarong.
Ja, een beetje Donald Ducker, maar dan ja, nou, Tonga
versie. Ja, dat is wel vind ik een goede vergelijking. Goed, we gaan naar de muziek. Want de muziek die ze luisteren, die krijgen ze dus voornamelijk mee van Radio Tonga. En het schijnt, ik las dus op meerdere bronnen, dat je dit overal op het eiland hoort. Dus iedereen heeft standaard Radio Tonga aan. Ik heb geprobeerd om het te luisteren, maar ze zenden dus alleen daar op specifieke uren uit. En dat zijn dus natuurlijk net aan de andere kant van de wereld, als wij het dus niet luisteren. Maar ze beginnen elke dag de uitzending met een opname van Veala. En dat is een virtuoos op de, komt-ie, neusfluit.
Het is goed dat je dit erbij vermeldt, want ja, dat hoor je natuurlijk niet.
Je hoort ze tussendoor nog zo'n adempje. Zo.
Ja. Oh, dat snuifje.
Ja. Ja, dit is vooral heel knap, maar tegelijkertijd, denk je van, ik bedoel, je hebt lichaamsdelen waarmee dit makkelijker is en mooier wordt.
Ja, ja.
Doe dat gewoon.
Ja, ik ben hier ook niet de allergrootste fan van. Laat staan als je het elke dag 's ochtends hiermee begint. Hè? Maar goed. Er is iets anders waar ze op Tonga heel trots op zijn. Dat zijn de brass bands. Sterker nog, ik kwam dus op heel veel plekken tegen dat dit de muzieksoort is die synoniem is geworden met de cultuur. Dus echt zo van elke middelbare school, jeugdgroep, kerk heeft zijn eigen brassband, of hoe het daar heet, Ifi Palasa. Het leger van Tonga, ja, die hebben ze. Die gaat dus ook de hele wereld over met een militaire tap toe. En ik vond een filmpje van de Muziekschau der Nationen in Bremen. En dit is de Royal Corps of Musicians uit Tonga.
Hey, Paul Simon, you can call me L.
Zeker.
Oké, okay, vind ik heel goede muziek, goede keuze. Goede keuze van het nummer ook.
Ja, dank je. Dat was een lang filmpje. Ik dacht, ik zoek iets waar jij heel leuk
vindt. Snap ik.
Dan, ik was ook op zoek naar wat meer seculiere, westerse, minder door de kerk beïnvloede muziek. En het wordt niet echt geluisterd daar, in ieder geval niet door de oude Tonganen. De overheid heeft dus best wel wat censuur op de import. En ik las zelfs ergens dat je dus de muziek tegenwoordig echt alleen nog maar via CD of DVD kunt krijgen. Nou, hoop ik dat sommigen ook gewoon Spotify kunnen luisteren daar. Maar dat was in ieder geval vroeger het geval.
De grote popatlas is geen CD-winkeltje.
Nee, helaas niet. Dat zou het zijn inderdaad. De wat oudere muziek van Tonga komt van de familie Wolfgram. En die naam die is mij bijgebleven. Dus ik kwam hem tegen en toen dacht ik, oké, wat is dit? En dan ging ik het even luisteren. En ik kwam een parel tegen uit de jaren 50. Het nummer heet Kapuana. En het is van de Nieuw-Zeelandse Daphne Walker met Bill Wolfram. En hij speelt de steelgitaar.
Soort Hawaii country.
Ja,
toch?
Ja, je ziet gewoon wel meteen die rokjes voor je, toch? Dat ze daarmee zo op die eilandjes staan te zwieren en een beetje staan te dansen.
Ja, en ik zie van die Amerikaanse mariniers die natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog massaal in dienst zijn gekomen en dan in één keer na de Tweede Wereldoorlog geen zak meer te doen hebben en dus maar de hele dag in het strand liggen en zich laten bedienen onder dit soort muziek.
Ja, ja, precies dat. Dat had ik dus inderdaad ook voor mijn hoofd. Ik ging daar nog even doorzoeken en ik kwam tegen dat de familie van de Wolfgrams, die verhuisde naar Robbinsdale, dat is een buitenwijk van Minneapolis, en hun kinderen, alle 8, begonnen daar samen een band, die band heet The Jets. Daar ga ik een nummertje van laten horen en waar onze niche dubstep luisterende luisteraar nog wel eens hard aan kan ophalen, want die kan hier misschien nog wel een koffertje in horen.
Ik vind dat nummer van Nero toch wel beter.
Ja, inderdaad. Het is Nero. Het is Crush on You van Nero is de cover. Maar dit is dus The Jets. En die hebben dus best nog wel een hitje gescoord met dit nummer.
Met een remix kun je vaak veel verpesten. Maar in dit geval heeft Nero het wel ook echt een stuk beter gemaakt.
Ja, ja, en ik raad iedereen met een liefde voor de jaren 80 ook even aan om die clip te kijken. Niet die van Nero, maar deze dus van de Jets. Goed, we gaan naar de keuken. Volgens TripAdvisor is het beste restaurant van Tonga een Italiaans restaurant. As you do. Het traditionele dieet van de Tongaanse bevolking is voornamelijk taro, yams, bananen, kokosnoten en natuurlijk alles wat je in de zee vindt. Is ook niet nieuw. Het enige jammer wat ik overal terugvind is dat die traditionele keuken vooral is ingewisseld door ingeblikt voer. Ugh, jij zei het eerder ook al. Het is vooral dus echt smerige vettige shit, frisdrank, allemaal dingen waardoor Tonga in de top van de meest obese landen van de wereld staat ongeveer. Ja,
copy-paste hele regio.
Copy-paste hele regio. Ja, en ik ging dus heel verkort onderzoeken van hoe dat dan nou precies zit. Is het dan inderdaad echt zo puur en alleen dat ze dat vettige eten hebben gehad? Maar sommige wetenschappers die zeggen dus ook dat het in ieder geval het probleem bij Tonga deels te wijten is aan genetica. Omdat heel veel eilandbewoners in de Stille Oceaan in het verleden langere perioden zonder voedsel moesten overleven. En dus hun lichaam zo gebouwd is dat je dus ja heel lang zonder voedsel kan. En als het tegenovergestelde gebeurt, namelijk in hele korte tijd heel veel vettig voedsel, ja, dan word je gewoon heel dik. Dan krijg je zo'n dikke koning.
Ja, dus je spijsvertering is gewoon niet afgestemd op dat voedsel.
Nee, exact. En dat
die,
is
die beetje, hoeveelheid voedsel ook.
Ja, en dat is een beetje wat sommige wetenschappers in ieder geval geloven daarin. Dan de sport. Hun nationale sport, ook zoals bij heel veel andere eilanden, is hier ook rugby union. Hier hebben ze ook een eigen HK. De Sipitau zoekt die ook vooral op. Maar ze zijn ook goed in worstelen, sumo en Australian voetbal. Maar daar gaan we het niet over hebben, want we gaan de Olympische verhalen van Tonga vertellen. Tonga zit echt vol verhalen. Ik ga er drie aan jullie vertellen. De eerste, het is het verhaal van Paia Wolf Graham. Hebben we hem weer, de achternaam Wolf Graham. Wolf Graham was een voormalig rugbyspeler die pas op zijn 21ste voor het eerst heeft gebokst. Ja, als je een bokser hebt, dan moet je mij bellen. Hij oefende buiten openingstijden achterin de Tradewinds Tavern in Otara op het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland waar hij toen woonde. Daar begon hij ook met wedstrijden. En na slechts 24 wedstrijden kwalificeerde hij zich voor de Olympische Spelen van Atlanta in 1996. Hij werd daar beschouwd als een outsider in het superzwaar gewicht. Maar hij haalde de finale door twee prima potten en hij moest daarin tegen Vladimir Klitschko, de broer van Vitaly. Vitaly Klitschko is de huidige burgemeester van Kiev. En toen heeft de koning Taufau het hele land opgeroepen om de hele dag te winnen voor Wolf Graham, zodat hij goud zou kunnen winnen. Maar helaas, hij verloor, maar won wel zilver. En is daarmee de eerste en enige medaillewinner van Tonga. En zelfs de eerste van alle Pacifische eilanden ooit.
Wow, die als een soort van side mission is gaan boksen.
Ja, op zijn 21ste, ja. Achter in een kroeg. Ja. Nou, dat vind ik echt een goud verhaal. Nice. Hij won de zilver in 1996 en werd in 2016 werd hij ontroond door een ander land wat op een gegeven moment goud had gewonnen. En die hebben we ook al behandeld. Weet u nog welke?
Fiji?
Ja, Fiji heeft de Rugby Sevens gewonnen in 2016. Maar goed.
Okay. Iemand... In welke gewichtklasse bokste deze gast?
Zwaargewicht. Ja, super zwaargewicht.
Dat kon ik niet anders.
Nee, nee inderdaad. Goed, iemand die toen voor de tv zat toen hij zilver won, was de toen 12-jarige Pita Taufatofua. Pita wilde koste wat kost meedoen aan de Olympische Spelen en hij wilde echt heel graag. Dus hij trainde en trainde, heeft ongeveer alle sporten geprobeerd en uiteindelijk kwam hij uit bij taekwondo. Via een hele lange weg kwalificeerde hij zich voor de Spelen voor 2016 in Rio en daar werd hij wereldberoemd. Niet om zijn prestaties, maar juist omdat hij de vlaggedrager was en hij had niks anders aan dan zo'n traditionele rok, zo'n doek om je middel.
En een driedelig pak aan de bovenkant.
Nee, helemaal niks aan de bovenkant behalve een ketting met haaientanden.
Oh.
En een ziek ingeoliede borst.
Wow, dus aanstootgevend van hem in dat preutse land.
In Rio?
Nee, voor zijn eigen land.
Oh, zo.
Ik dacht, ik ben een keer in Rio, ik neem het ervan.
Ja. Ja, nou goed, hij ging meteen keihard viral, werd die guy van Tonga. En toen hij terugkwam van de Olympische Spelen, waar hij overigens niks heeft gepresteerd, had hij een nieuw doel, Olympische Winterspelen.
Dus ik ga bobsleien.
Hij dacht, nou ja, ik ga iets proberen wat ik misschien hier kan oefenen. En het werd langlaufen. Dus hij is een paar jaar serieus op training geweest, waaronder dus heel lang houten skis op het zand. Maar hij is zich serieus op miraculeuze wijze gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. En hij is dus een van de weinige sporters die zowel op de zomer als de winterspelen heeft gestaan. En drie keer raden wie de vlaggedrager was in Pyeongchang.
Hij weer.
Drie keer raden wat hij aan had.
Nee, weer.
Terwijl het ijskoud was. Echt? Iedereen in bontjassen. En hij gewoon in zijn ingeoliede borst. Oh. Ja, het is echt goud. Is uiteraard. Mooi.
Bij dit soort verhalen hoor je ook vaak dat zo'n gast dan de langlaufbond zelf heeft opgericht. Want ja, die moet er wel zijn.
Precies, er zitten drie mensen in. En hij is er één en die andere twee zijn zijn coach en zijn, weet ik veel, zijn broer of zo.
Ja. Ja.
Goed, het derde en laatste verhaal is het verhaal van Fuaya Semi. Dit is ook echt een bizar verhaal. Er was dus een Amerikaans marketingbureau. En die moesten twee dingen tegelijk sponsoren. Een Duits onderbroekmerk en de eilandengroep Tonga. En ze dachten, die dingen kunnen we prima met elkaar verweven. Dus, wat hadden ze bedacht? Er moet een Tongaan gevonden worden die aan de winterspelen mee kan doen als rodelaar. En wij veranderen dan zijn volledige identiteit en zijn achtergrondverhaal. En we maken het zo romantisch en interessant mogelijk, zodat iedereen het moet weten. En we noemen die persoon Bruno Banani. Naar dat Duitse onderbroekenmerk.
Ja.
En zo geschieden. Uiteindelijk werd er een 21-jarige student gevonden. Hij had nog nooit sneeuw gezien. Hij heeft überhaupt nog nooit gehoord van rodelen. En werd naar Europa gevlogen en kreeg daar dus de nieuwe identiteit. Bruno Banani.
Zijn dit voor verhalen allemaal?
Ja, ik ben echt ik wist ook niet wat ik tegenkwam. Zijn vader werd daar ineens een kokosnootboer, terwijl hij eigenlijk een cassaveboer was. Omdat ja, de flying coconut nou eenmaal beter bekt dan de flying cassave. Het verhaal was dat hij door de prinses van Tonga is gestuurd. En dat hij dus echt uitgekozen was om dit te komen doen voor hun eiland. Hij deed wat trainingssessies en hij bleek dus best wel talentvol te zijn. Dus hij is het hele land doorgegaan. Hij plaatste zich bijna voor de Spelen van 2010 in Vancouver. Maar crashte helaas in een van de belangrijkste races en liep daarbij een hersenschudding op. Maar hij heeft zich daarna aangesloten bij de Duitse Rodelbond. Een soort FC Barcelona van het internationale rodelen. Werd het uiteindelijk ontmaskerd als een soort marketingstunt. Kreeg fucking veel kritiek van het IOC. En moest toen definitief zijn naam veranderen. Anders mocht hij nooit meer meedoen. Dus hij heet nu officieel Bruno Banani.
Nee.
En ja hoor, in december 2013 kwalificeerde Bruno Banani zich als eerste Tongaan definitief voor de Olympische Winterspelen van Sochi. Daar werd hij uiteindelijk 32e van de 36. Maar goed, dit verhaal is in ieder geval wel de geschiedenis ingegaan.
Jezus, hé. Maar wat is dit voor een soort van eeuwige database van potentiële sporters?
Ja, en ja. Het, van de afgelopen paar jaar. Dus ik ben benieuwd wat we de komende Olympische Spelen nog allemaal voor onze kiezen krijgen van Tonga. Ik ga er in ieder geval beter op letten.
Zeker.
Oké, jongens. Wat maakt het land uniek?
Tonga. Nou ja, dan ga ik hem gewoon aftrappen met die open deur.
Ja. Koninkrijk?
Want, ja, natuurlijk. Het is het enige land dat nooit gekoloniseerd is in die hele regio. Vind ik zo vet.
Ja.
Omdat het gewoon vaak van die hele oude beschavingen waren. Van die Polynesische, Micronesische en Melanesische culturen.
Ja.
Die al heel lang bestonden. Maar die militair natuurlijk geen enkel overwicht hadden tegenover de Britten en de Fransen en de fucking Duitsers en zo. En wij. Ja, maar zij fixen het gewoon door handige diplomatie.
Ja, en wat ik dan des te bijzonderder vind, is dat ze dus wel hebben gezegd, nou, dat christendom, dat blieven we wel, zeg maar. Ja. Prima, dat doen we wel, de rest niet.
Dan pakken we in jouw woorden gretig aan.
Ja, maar ja. Ja. Maar dan ben je dus niet heel erg falikant xenofoob, of in ieder geval tegen alle invloeden van buitenaf, dan is het gewoon selectief zijn.
Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze niet gekoloniseerd zijn, zeg maar, nationaal gezien, maar wel ideologisch gezien.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. En mijn hemel, wat ben ik blij dat die vulkaan niet in de buurt ligt bij een miljoenenstad of zo.
Inderdaad.
Oh, ja. Maar echt, dat het ook gewoon een paar jaar geleden is gebeurd. Echt bizar.
Ja.
Eén dagje, Tonga?
Ja, één dagje. Ja, toch naar het hoofdeiland, hè? Tonga Tapu. En ik ga kerken bezoeken. Ik heb serieus plaatjes gezien van supermooie kerkgebouwen.
Ik wou zeggen, ik hoop dat je tijd hebt. Want het schijnt dat ze nog een aantal hebben.
Ja, klopt. Maar goed, dat eiland is niet zo heel groot. Dus ik denk dat je in een dag kan je er een hoop afgaan.
Precies, en daarom ga ik niet naar het eiland, maar naar de zee. Ik ga absoluut duiken met bultruggen.
Ja? 100%. Met
bultruggen, ja. Oh ja?
Ja, jongen. Cool. Hoe magisch is dat?
Het lijkt me vet eng.
Het lijkt me fantastisch. Ja, het lijkt me eng in de eerste 5 minuten en dan daarna niet meer.
Vet. Ik ga op expeditie. Met mensen die veel weten over die vulkaanuitbarstingen. En dan ga ik dus naar dat eiland.
Ja, goeie
keuze. En dan hopen dat het niet nog een keer gebeurt.
Ja, want je vaart daar. Stel je bent met een bootje.
Ja.
En je vaart eigenlijk over die caldera. Dat is wat je doet, want die ligt onder water. Maar hij ligt wel maar 150 meter onder water of zo.
Ja, ja maar pas op, hè, want hier hebben we het over gehad. Dus dan je kunt zo belletjes naar boven en dan gaat het bootje zo ploep onder water naar binnen.
Nou, 3 minuten later zit je 58 kilometer hoog.
Ja. Ja, of dat inderdaad.
Nee, goed. Anyways, ik ga daarheen. Gaan we nog afsluiten?
We gaan afsluiten. Heel erg bedankt, luisteraar, dat je er was voor dit hoofdstuk van de Kleine Podcastlas. Je hoorde vanuit de huiskamer van Max, Leo Moelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op @grotepodcastlas, bijvoorbeeld op Twitter of Instagram. En kijk even op onze website grotepodcastlas.nl. En volgende week reizen we door naar Turkmenistan. Aloha.